Beste mensen, hartelijk dank voor het downloaden van dit voorwoord. Ik wil het even gebruiken, even in het kort aangeven waarom ik deze stukken, deze Engelstalige stukken, op mijn website heb gezet. Toen Jeff Priddy, die deze opnames heeft gemaakt en de toespraak heeft gehouden, in Willard, Ohio, in de Verenigde Staten, in het jaar 2000, klaar was met deze toespraak, is er een storm van protest losgebroken over wat hij had gezegd. Het kwam hard aan. Waarom kwam dit hard aan? Omdat bij een van de voormannen van de boodschap van de universele verzoening, A.E. nog, de vraag wat is een gelovige, of wie is een gelovige, heel anders wordt beantwoord en in een veel bredere uitkomst heeft. Priddy komt in zijn conclusies tot een vrij beperkte groep. Ik wil graag uitleggen waarom. Waarom moeten wij weten wie een gelovige is? Paulus leert in zijn brieven, en met name in de tweede brief aan de Korintiërs, 2 Korinthe 6 vers 14, geeft hij ons een advies. Paulus geeft nooit opdrachten, hij geeft adviezen. Maar wel dringende adviezen, met als achtergrond het welzijn van de gelovigen. In 2 Korinthe 6 vers 14 zegt Paulus, vormt geen ongelijk span met ongelovigen. Want wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid, of welke gemeenschap heeft het licht met duisternis? Het ongelijk span vormen gaat eigenlijk over, ga geen verbintenissen aan met ongelovigen. Ga geen verbintenissen aan met mensen die niet geloven wat Paulus geloofde. Denk daarbij aan bijvoorbeeld huwelijken, zaken verbonden, maar ook familiale verbonden. En waarom familiale? Als ik zo eens rondluister in het gelovige land, dan hoor ik nogal eens mensen roepen, broeder dit en zuster dat en broeder zus en zuster zo. En dan hoor je dat die mensen gesprekken hebben gehad met een broeder of een zuster in de Heer, die gingen over controversiële zaken. Bijvoorbeeld de leer van de drie-eenheid, bijvoorbeeld de leer van de vrije wil. En ondanks het feit dat die ander dan bikkelhard op zijn standpunt blijft bestaan dat zowel de vrije wil als de leer van de drie-eenheid werkelijk waar zijn, en voorwaarden zijn om als gelovige geclassificeerd te worden, gaat men toch door met het die mensen benaderen als broeder, zuster. Ik denk dat op het moment dat je iemand broeder of zuster gaat noemen, je met diegene, met die broeder of zuster, een familieband aangaat. Anders noem je ze geen broer of zus. Je gaat dus een span vormen met iemand. Dat kan een heel groot span zijn, een meervoudig span, grote families bestaan. Maar waar Paulus ons voor wil behoeden, is dat we in een span terechtkomen, in dit geval bijvoorbeeld het familieverband terechtkomen, met mensen die totaal andere inzichten hebben. Het gaat hier niet om kleine zaakjes. Het is niet, moet er een krulletje aan een letter gegeven worden of niet. Het gaat om wezenlijke zaken. Dat is de kern van het zaak. We moeten dus onderscheid kunnen maken. We moeten kunnen uitvinden of iemand een broer of een zus is. Een broeder of een zuster is. Hoe kun je dat doen? Dan zul je dus een maatlat moeten hebben, of een vergelijkingsmateriaal. In 1 Korinthe 15 vers 1 schrijft Paulus het volgende. Ik maak u bekend, broeders, het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat gij ook ontvangen hebt, waarin gij ook staat, waardoor gij ook behouden wordt, indien gij het zo vasthoudt als ik het u verkondigd heb, tenzij gij het te vergeefs tot geloof zou gekomen zijn. Tot zover. Paulus geeft ons hier de maatstaf waarmee we moeten meten. Het evangelie dat ik u verkondigd heb. Paulus' evangelie, dus elders noemt hij dat mijn evangelie. Wat is dat evangelie? Dat is het evangelie van de genade. Ah, zult u zeggen dan, maar genade dekt toch alles af? Nee, dat is de liefde die alles afdekt. Red genade dan? Genade redt. Dat zeker. Maar genade geeft geen leven tijdens de aionen. En dan leven met een grote L. Het leven dat de Heer Jezus nu heeft. Om dat leven te verkrijgen, hebben we iets anders nodig. Een andere gave van God, die ook voortkomt uit die genade. En dat is het geloof. Dat is het geloof wat Paulus ook had. Het geloof dat Christus voor ons gestorven is, onze zonde op zich genomen heeft. En het geloof dat wij gerechtvaardigd worden uit genade door het geloof van Christus en dat wij een deel van dat geloof met ons meekrijgen. De kern bij Paulus is dat wij om dat geloof te verkrijgen niets, maar dan ook helemaal niets hoeven te doen. Dat in tegenstelling tot een aantal mensen die zeggen dat je moet kiezen voor Jezus. Je moet het aannemen. En meer van dat soort zaken. Maar Paulus sluit dit volkomen uit. Paulus zegt, zodra je iets moet doen, is het geen genade meer. En daar zit het probleem. Want dan komen onmiddellijk twee grote zaken naar boven. Dat is de leer van de drie eenheid en de leer van de menselijke vrije wil. De vrije menselijke wil. De leer van de drie eenheid heeft als nadeel dat het niet bestaat. Komt niet in de Bijbel voor. Een van de verklaringen van, of de uitleggingen van de leer van de drie eenheid is dat God een wezen is dat zich in drie vormen, drie personen voordoet. Vader, Zoon, Heilige Geest. Alle drie gelijkwaardig God. Als dat zo zou zijn, als die leer zo zou bestaan, dan zitten we met een groot probleem. Want dan kan Christus niet gestorven zijn. God sterft namelijk niet. Als Christus God is, kan die niet gestorven zijn. En dan zitten we met een groot probleem, want zijn we niet gered. En zitten we ten eeuwige dagen met het probleem van de dood. Paulus zegt er, is daar heel duidelijk in. En die stelt in 1 Korinthe 8 vers 6. Thans is er voor ons maar één God, de Vader. En één Heer, Christus Jezus. Hij noemt niet eens de Heilige Geest. En Christus Jezus wordt geen God genoemd. Er is maar één God, de Vader. Paulus schuift heel die leer van de drie eenheid in dat ene zinnetje volkomen aan de kant. De leer van de vrije wil is een ander probleem. Men leert dat, hoewel het in de praktijk van het leven al niet eens te bewijzen is, en het in de Bijbel al helemaal niet voorkomt, leert men toch dat juist op dit punt van de redding de mens een vrije wil heeft. En als men die niet positief gebruikt, men altijd voor altijd verloren gaat. Men moet Jezus aannemen, men moet het aanbod aannemen, men moet kiezen voor Jezus, anders eeuwige hel en verdoemenis. Je gaat verloren voor altijd. Maar dat is een valse leer. God is vader. Moet even goed vasthouden. Stel, u bent vader of moeder. En u gaat met uw kinderen wandelen. En u komt langs een kanaal te lopen. En bij dat kanaal zijn een paar kleine steigertjes. En een van die kinderen rent dat steigertje op, struikelt over een touw en valt in het water. Het kind kan niet zwemmen. Nu komt de vader, u komt aan bod, of uw moeder. En u gaat nu naar de kant. En u zegt van, kind, wil jij gered worden? En dat kind zegt, bemoei je er niet mee, maak ik wel uit. U doet de stap terug en u loopt verder, want uw kind wenst niet gered te worden. Denkt u echt dat het zo zou gaan? Ik denk van niet. Iedere rechtgeaarde vader en moeder, zelfs als niet kunnen zwemmen, springt zonder vragen achter dat kind aan, pakt het bij de lurven en zet het op de kant. Dat is de natuur die een vader of moeder in zich heeft. En als die vader of moeder niet kan zwemmen, zal je onmiddellijk een beroep doen op iemand die in de buurt die het wel kan. Haal mijn kind eruit. Nee, die wil het niet. Niks mee te maken. Haal het eruit. Zo werkt God in deze tijd. God haalt mensen eruit, of ze het willen of niet. En ze zijn zo blij als een klein kind, of met een groot Sinterklaas cadeau. Want men krijgt zaken die men nooit heeft vermoed. De leer van de vrije wil is een, als die werkelijk wordt uitgeoefend, maakt niet Jezus of God tot redder, maar maakt de mens tot eigen redder. Immers, als hij niet kiest voor of aanneemt of wat dan ook, gaat hij verloren. Hij bepaalt of hij gered wordt, ja of nee. Dus is hij in wezen zijn eigen redder. Als u nu met zulke mensen in aanraking komt en die blijven keihard op hun standpunt staan, zijn die dan volgelingen? Hebben die dan het evangelie dat ik u verkondigd heb, Paulus, dat gij ook ontvangen hebt, waarin gij ook staat? Nee. Zij hebben een voorwaardelijk evangelie, indien gij dit, indien gij dat. En Paulus leert juist dat God gewoon de mensen beetpakt en ze redt. Zij, het groot, wat mij betreft is het grote probleem, met name de vrije wil, dat het de eer bij God weghaalt. Het legt de eer neer bij de mens. En dat is iets wat volkomen uitgesloten is. Dat was wat ik zo in het kort even wilde zeggen. Als u naar die toespraak van Freddy gaat luisteren, of ze gaat downloaden, beter gezegd, neem dan allebei de eerste twee, want die horen bij elkaar. Het zijn twee delen van dezelfde toespraak. Slaat u ze op uw computer, dus rechts aanklikken en opslaan als kiezen. Dan kunt u ze later nog eens een keertje terug luisteren. In de andere delen gaat Priddy dieper in op wat hij in de eerste delen gezegd heeft. Geeft hij commentaar op de kritiek die hij erop heeft gekregen. En rond hij de zaak compleet af. Ik zou zeggen, neem uw gemak. Beluister ze eens goed. Misschien moet u ze wel eens twee keer beluisteren. Want ik heb voor het maken van dit praatje de eerste twee nog eens goed doorgeluisterd. En ik kwam steeds weer nieuwe dingen tegen. Priddy noemt een heleboel bijbelteksten. Noteer ze. Lees ze mee. Er valt veel van te leren. Ik wens u veel luistergenot en studieplezier. Graag tot de volgende keer.